Ik heb een boodschap voor vandaag. En de boodschap heet dat wat God gezegend heeft. Halleluja. En ik geloof dat hier mensen zitten die gezegend zijn. Zijn jullie gezegend? Ja. Amen. Halleluja. Gezegende mensen. 2 Korintiërs 5 vers 11. Sorry, 5 vers 21. Laten we daar even mee beginnen. Dat is zo een tekst. Dat is zo een bijzondere tekst. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Bijna, zou ik eigenlijk zeggen, even 10 minuten hier alleen maar even over nadenken wat dit betekent. Wij zijn geworden de gerechtigheid van God in Jezus Christus. Wij zijn Gods gerechtigheid in Christus. Misschien is het goed als we dat zeggen dan in de ik-vorm, de eerste persoon-vorm. Dus ik zeg het 1 keer en dan kunnen we dat met z'n allen proclameren, uitspreken. Ik ben Gods gerechtigheid in Jezus Christus. Laten we dat zeggen. Ik ben Gods gerechtigheid in Jezus Christus. Nou, als het hier niet zou staan in de Bijbel, dan zou ik denken, dit is godslasterlijk. Ik ben Gods gerechtigheid. Jij bent Gods gerechtigheid. Wow, wacht even, dat is zo overwhelming. Wij zijn Gods gerechtigheid in Jezus Christus. Natuurlijk, in Jezus Christus. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Gods rechtvaardigheid kan je niet kopen. En je kan het niet verdienen. En het is niet tijdelijk. Het is blijvend. En in het Engels vind ik het zo mooi, de mooie theologische term is zeg, righteousness is imputed. Imputed vind ik een prachtig woord, maar in Nederland het toegerekend. Gods rechtvaardigheid werd ons toegerekend. Imputed is, maar het klinkt bijna alsof het ingeënt. Gods gerechtigheid is jou ingeënt. je hebt het ontvangen. En dat is zoiets, want dat hebben we niet verdiend. We hebben het niet verdiend. Jezus heeft het gedaan en het werd ons toegerekend. Het is totaal passief. En op een of andere manier vinden christenen het zo verschrikkelijk moeilijk om dat te begrijpen. We willen altijd toch nog wat doen daarvoor. En we willen het altijd nog iets behalen wat je al reeds gekregen hebt. Oh, ja, God houdt die wel van mij. Ik moet dit doen, ik moet meer dat doen, ik moet zo doen, ik moet dit doen. Maar begrijp dat Christus heeft jou gerechtvaardigd. Door geloof ben jij gerechtvaardigd. Het is jouw nieuwe status. Dat jij gerechtvaardigd bent is de status waarin jij mag leven. Als jij gelooft in Jezus Christus, dan word je door genade gerechtvaardigd. Hoe zit dat met schuld en hoe zit dat met zonde? Jezus heeft dat aan het kruis gedragen. Daarom hebben we zo'n verschrikkelijk 2 balken hier hangen, een moord, hier mensen werden geëxecuteerd. Als je voor 2000 jaar ergens in een ruimte, je moet begrijpen dat mensen die kruisen zagen vroeger, dan gingen de rillingen over je heen. Een kruis was iets afschuwelijks. En wij kijken, zegt, ah, God heeft mijn zonde gedragen. Jezus, God werd mens, Jezus heeft mijn zonde gedragen. Ik ben gerechtvaardigd. Je bent gerechtvaardigd. En nu, leef uit geloof. Je wordt gerechtvaardigd door geloof en de rechtvaardige leeft door geloof. Dus nu, jij rechtvaardige, leef uit geloof. Wij zijn Gods gerechtigheid in Christus. En dat is het uitgangspunt. Eigenlijk, en voor sommigen is pas, je bent al 20 jaar christen en je begrijpt opeens, hey, ik hoef dit niet te bereiken. Ik ben al rechtvaardig. En je moet begrijpen dat elke Jood, voor hun is het belangrijk, ze willen rechtvaardiger worden. Daar gaat het om. Het Oude Testament wordt rechtvaardig, rechtvaardig, rechtvaardig. En hier zegt, in het Nieuwe Testament is het opeens, je bent gerechtvaardigd door Christus, door geloof in Christus. Je hebt het ontvangen. Maar dit is ons uitgangspunt, ons startpunt. En dat te weten, dat moet je altijd blijven vasthouden. Want, en dat zal je merken door de rest van de preek. Je zal... op jouw status aangevallen worden. Jij bent gerechtvaardigd. Wij zijn gerechtvaardigd in Christus. Jij wordt daarop aangevallen. Jij zult stemmen horen van dat je dat niet bent. En je wordt aangevallen. En als jij als jij valt of en je doet iets verkeerds, bam, dan word je aangevallen op jouw status. Daarover wil ik het hebben. Een tijd geleden kocht mijn broer een tweedehands Audi. En hij vroeg mij van, wat vind je van hem? Hij liet me de auto zien en ik dacht van, wauw, mooie velgen, mooie kleur, mooi dit, rijdt mooi, pk's mooi. Maar mijn mening voor hem, dat was niet zo belangrijk. We gingen toen naar Stefan, de pro, Stefan. En hij ging die auto helemaal bekijken. En toen Stefan zei van, het is een goede auto, je moest mijn broer zien. Die was helemaal gelukkig, die was helemaal blij. Ah, wat goed. Hele andere reactie toen ik zei dat ik de auto mooi vond. Nee, een mooie velgen, mooie dit. Dus is dat niet interessant? He, van als de pro zegt, degene die er verstand van heeft dat het iets goeds is, dan doet het iets met ons, toch? En uiteindelijk gaat het er toch om wie wat zegt. Wie zegt wat. Hey, kijk, als de trainer van Ajax zegt tegen jou, jij bent een goede voetballer. En jouw buurman zegt, jij bent een slechte voetballer. Dan maakt dat toch niks uit. Als de buurman zegt, oh, jij kan niet voetballen. Maar de trainer van Ajax heeft al lang gezegd dat jij een goede voetballer bent. Waarom zou je je dan druk maken? Heel veel mensen kunnen van alles over jou zeggen. Over alles van jou vinden. Naar wie luister je? Welke mening is voor jou belangrijk? En mensen kunnen leugens over je vertellen. Ze kunnen je beledigen, kleineren. Luister niet naar hen. Luister naar de pro. De professionals. En wie is de nummer 1 in jouw leven waar je naar moest luisteren? Dat is jouw schepper. Die kent jou. Die weet alles over jou. En wat zegt jouw schepper over jou? Wat zegt die over jou? Hier komt het. Jij bent Gods gerechtigheid in Christus. Jouw status. Dat zegt hij over jou. Jij bent Gods gerechtigheid in Christus. Dat is wat de schepper over jou zegt. Laat alle andere meningen verstommen. Luister niet naar. Of weg ermee. Je hoort het, maar je doet er niks mee. Luister naar wat God zegt. Ik wil jullie meenemen naar het boek Numeri. En daar gebeurt zoiets opmerkelijks. Bijzonder verhaal. Mozes stuurt 12 spionnen naar het beloofde land. En toen ze terugkwamen, 2 spionnen, Joshua en Caleb, die zeiden, oh, het land is prachtig en kijk eens wat we meegenomen hebben. Het is echt heel, heel mooi. 10 spionnen, die zeiden, het land is oninneembaar. 10 spionnen die brachten, daar staat eigenlijk, ze brachten een kwaad verslag. Numeri 13:32 in de Bijbel in gewone taal, daar staat het, ze vertellen allerlei vreselijke dingen over Kanaan. Kanaan, het beloofde land. Daar staat, het land zal onze dood worden, zeiden ze. Alle mensen die we gezien hebben, waren heel erg lang, waren reuzen. Ze zeiden dat het onmogelijk was om het land in te nemen. En nou moet je nagaan, al die wonderen die waren gebeurd. Ondanks dat God zei, het is het beloofde land, dit is het land voor jullie, ik neem jullie hiermee naartoe, je hoeft het alleen maar in bezit te nemen. Maar er was ongeloof. Men was ervan overtuigd, men stond bij de grens, ze hadden gewoon het in kunnen nemen, maar men zei, men geloofde het slechte, het kwade rapport, het kwade bericht en niet het goede van Jozua en Caleb. En dit ongeloof kwam hun duur te staan. De volwassen generatie mocht het beloofde land niet in. En pas 40 jaar later zouden ze via een andere weg het beloofde land in mogen trekken. Dat dit volk had gezien hoe God Israël strafte met 10 plagen. Dat volk heeft het gezien. Ze hebben gezien hoe machtig God is opgetreden. Ze hebben gezien hoe het water zich splijtte. En hoe het volk van God er doorheen getrokken was. Hoe het leger van Egypte er doorheen ging en allemaal omkwamen. Dat was God die voor hun streed. Ze hadden gezien hoe brood uit de hemel kwam, kwartels kwam uit de hemel, water uit een rots. Allemaal wonderen en wonderen, 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 wonderen. En toch gemopper, 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 gemopper. Hoe is dat toch mogelijk? Het volk bleef klagen. Ze vielen hun leiders aan. Mozes, gezag werd betwist. Zelfs Mirjam en Aaron vielen Mozes aan. Er was rebellie in het kamp. Ze hadden zelfs een afgod gemaakt. Een afgod, een gouden kalf. En het dieptepunt was, Ja, dat ze het beloofde land niet in bezit wouden nemen. Het diepte, ze wilden liever, en dit is alsof je een klap in het gezicht voor God, hè. Ze wilden liever terug naar Egypte gaan, naar de slavernij, naar de gebondenheid. Ik zou zeggen, wat voor loser volk is dit? Jonge. Ongelooflijk. Arme Mozes. Wat kan je met hen nog doen? En ze moesten 40 jaar rondjes lopen in de woestijn. En dan beginnen ze te wandelen weer. En zo kwamen ze op een gegeven moment dicht bij een gebied van Moab. Bij Moab kwamen ze. En de koning van Moab was koning Balak. En die komt zelfs voor in het Nieuwe Testament. Komt die naam Balak en Biljam nog eens een keer voor. En koning Moab was doodsbang voor de Israëlieten. He, die losers die niet het beloofde land willen innemen. Die gouden kalf hebben gemaakt. Die in rebellie kwamen. Koning Balak was bang voor hen. Het volk van Israël was ongehoorzaam geweest. Maar koning Balak was toch bang voor hen. En hij liet een valse profeet. Een hele slechte profeet. Een profeet Biljam halen. En een hele aparte man. Want er is zoveel mixture bij hem. He, dus dan heeft hij het over Yahweh en hij zegen. En dit is heel apart, maar het wordt heel duidelijk in het boek, het volgende boek in Joza, wordt heel duidelijk dat hij een valse profeet is. Maar koning Balak liet deze valse profeet Biljam halen en hij moest het volk gaan vervloeken. Moab was doodsbang, ondanks dat Israël had geen professioneel leger. Ze waren slaven geweest. En de Israëlieten waren zelf bang. Het is toch apart dat soms de vijand meer beseft wat voor welke kracht wij hebben dan wij zelf. Dat is toch apart, hè? De vijand is bang voor ons. De vijand weet waar wij toe in staat zijn. Die weet dat God voor ons zal strijden. Dat God wonderen verricht. En wij twijfelen. En het volk van God twijfelt. Ja, dat is soms apart. En laat ik jou vertellen dat de duivel bang is voor jou. Omdat Gods geest in jou woont. En Gods geest, degene die in jou is, sterker dan die in de wereld is, zegt Paulus. De duivel weet ook dat op de Pinksterdag 120 mislukkelingen vervuld werden met de Heilige Geest. En de hele wereld werd veranderd. De hele wereld werd veranderd met 120 mensen die vervuld werden met de Heilige Geest. Dus wees niet bang voor de duivel. De duivel is bang voor jou. Nou, we hebben hier een interessante situatie. Israël bevond zich in echt geestelijk gezien in een dieptepunt. Het volk was zo echt op een dieptepunt. Ze mochten beloofde land niet binnen. Ze moesten rondlopen. Ze hebben fout na fout gedaan. En dan moet er een valse profeet moet hen ook nog gaan vervloeken. En dan zou je bijna denken, ja, nou dat gouden kalf, gemopper, ongeloof, zou je misschien denken, ja, dat volk is al vervloekt. Toch? Ja, dat is, wat kan je daar nog mee? En misschien was God ook helemaal klaar met dat volk. Dat denken veel christenen vandaag, soms over zichzelf. God is klaar, ik heb het helemaal verprutst bij God. Ik heb het helemaal verknald. Ik heb nu zoiets verschrikkelijks gezegd. God is klaar met mij. En mensen denken dat ook over Israël. God is klaar met Israël. Ze volgen, als je nu de regering ziet en alles. God is klaar met Israël. Dat denken sommige mensen. Nou, de valse profeet Biljam en koning Balak gingen op een berg staan om het volk te gaan vervloeken. Dat was de bedoeling. Biljam, hoe zag dat eruit? Biljam moest hen herinneren aan hun zonde. Herinneren aan hoe slecht ze eigenlijk waren. Vervloeken is slecht spreken. En oordeel uitspreken. En misschien moest hij in herinnering brengen het gouden kalf, de rebellie, het ongeloof. Biljam moest Gods volk veroordelen, vervloeken en hen vertellen dat God niet meer van ze houdt. God houdt niet meer van jou. En je hebt het verprutst, je hebt het verknald. God is klaar met jou. Ken jij die stem? Kennen jullie die stem? Hebben jullie wel eens gehoord? De stem van veroordeling. De stem van kleinering. De stem van schaamte en schuld. Misschien hebben jullie wel eens gehoord. Zo niet. Gezegend ben jij. Jullie zijn allemaal gezegend. Er gebeurde iets heel aparts. En jullie waarschijnlijk kennen jullie het verhaal, maar dit is toch zo apart wat hier gebeurt. De profeet begint te spreken, hij doet zijn mond open. En wat gebeurt er? Er kwam alleen maar zegen uit. De bedoeling was, hij kwam daar om te vervloeken, hij doet zijn mond open en er kwam alleen maar zegen uit. En tot 3 keer toe moest hij vervloeken en 3 keer kwam alleen maar zegen uit. En die zegen, 2 van deze zegeningen wil ik jullie voorlezen. De eerste is in Numeri 23 vers 7. En Biljam blijft een hele apart figuur. En ik zeg nogmaals, hij is uiteindelijk, hij deed aan toverij en alles. En in het boek Jozua wordt hij vermoord, een kopje kleiner gemaakt vanwege de slechte dingen hij doet. Maar hier wil hij vervloeken, maar er komt een zegen uit. Numeri 23, 7. Biljam hief een orakelspreuk aan en zei, Balak liet mij uit Aram komen. Het woordje Aramees ken je, dat is de taal ook die Jezus ook later sprak. De taal waar ook sommige boeken in de Bijbel geschreven zijn. Aram, en wordt ook in sommige Bijbels als Syrië gezegd. Dus dat daarboven, noordoostelijk van Israël. Balak liet mij uit Aram komen, uit het bergland in het oosten, riep Moabs koning mij. Kom, Jacob voor mij vervloeken. Kom, Israël verwensen. En dan komen die woorden uit zijn mond. Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? Ik zie hen vanaf de top van de rotsen. Ik neem hem waar vanaf de heuvels. Een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties. Het volk van Jacob is als stof. Wie kan het tellen? Een vierde deel van Israël. Wie stelt het vast? Mogen ik sterven als de rechtvaardige? Hij staat op die berg. Hij ziet het volk van Israël. En hij zegt, mogen ik sterven als die rechtvaardigen? Mogen ik heen gaan zoals zij? Die rechtvaardigen. Nou, alles wat ze gedaan had de afgelopen tijd. Biljam zegent Israël. Hij vervloekt, er komt een zegen uit. Het volk dat het beloofde land niet in mocht. Het volk dat in opstand komt tot tegen Mozes. Dat gemopperd en geklaagd had. Het wordt niet vervloekt, maar het wordt gezegend. Waarom? Waarom? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Zal ik je dat vertellen? Het is nog steeds Gods volk. Het is mijn volk, zegt God. Halleluja. Vingers weg van mijn volk. Vingers weg van mijn mensen. Ze zijn van mij. Hij is een God van trouw. God is een God van erbarmen. Een God van liefde. Gesed en rachem. De verbondsliefde. De erbarmen. God is een God van het verbond. Wat God gezegend heeft, laat hij niet vervloeken. Wauw. Dan, als je dan Amazing Grace zingt, wauw, wat een genade. Wat een genade. We kunnen dat niet bevatten. We kunnen dat gewoon, dat kan je niet in woorden omzetten. Je kan van alles uitspreken, tot mij, tegen mij. Maar het komt niet binnen mijn tent, zegt David later. Wat God gezegend heeft, kan een mens niet vervloeken. Laat het niet, accepteer het niet, neem het niet aan. En Biljam zegt, vind je, mogen ik sterven als die rechtvaardigen? Mogen ik heen gaan zoals zij? Het opstandige volk wordt rechtvaardigen, tzaddik, wordt rechtvaardig genoemd. Biljam begrijpt dat het belangrijkste in het leven is te sterven als een rechtvaardige. Natuurlijk ook te leven als een rechtvaardige. Maar nee, dan heb je de race gerend. Te sterven als een rechtvaardige. Biljam zegt, oh, mogen ik heen gaan? Dat is hij trouwens niet gegaan. Hij is niet heen gegaan als een rechtvaardige. Dat was een wens. Dat is niet bij hem gebeurd. Maar bijzonder dat hij het volk rechtvaardig noemt. Gemeente, nogmaals, wij zijn Gods gerechtigheid in Christus. Wij zijn Gods gerechtigheid in Christus. Niet door jouw goede werken. Niet voor die dingen die jij gedaan hebt. Wij schieten tekort. Zijn wij zoveel beter als Israël in de woestijn? Maar wij zijn Gods gerechtigheid in Christus. En dan Biljam zegt, hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? En ik ga iets persoonlijks zeggen, maar ik denk echt dat wij als Ichtes gemeente, als gemeente, hebben wij heel wat kansen laten liggen. Absoluut. We hebben, ik denk dat we al in een nieuw gebouw hadden kunnen zijn. We zouden veel verder kunnen zijn als gemeente. We zouden veel groter kunnen zijn. En de ene keer was het ongeloof. De andere kant was andere keer was het oneenigheid, ook in het bestuur, ik hoor daarbij. En of vonden we het prima zoals het was? Ach, het is toch allemaal goed zo, we hoeven toch niet en dit is toch prima zo. Heilige huisjes waren we niet bereid om af te breken. En we kwamen niet in beweging. En nu zijn wij veroordeeld? Houdt God niet meer van ons? Zitten we nu in dit gebouw voor eeuwig? Heeft God ons vergeten? Gemeente, God heeft nog steeds het beloofde land voor ons. God heeft ons niet vergeten. We zijn niet vervloekt, we zijn juist gezegend. We zijn Gods gerechtigheid in Christus. En God woont in ons midden. Hij is hier, elke keer weer. Hij komt als wij hem aanbidden, als wij hem groot maken. Jezus is in ons midden en we mogen hem elke keer weer ervaren. God is jou niet vergeten. En ook op persoonlijk niveau, als jij dingen gedaan hebt die niet goed waren. Kom naar Jezus. Hij is jou niet vergeten. Maak het in orde. Heb berouw. Buig je knieën. Absoluut. Maar hij is jou niet vergeten. En koning Balak was woedend op Biljam. Omdat hij het volk niet vervloekte. En vervolgens sprak Biljam direct tot de koning van Moab. En dit zijn ook hele, hele interessante woorden. Numeri 23, vers 18. Daarop hief Biljam deze orakelspreuk aan. Let goed op Balak, dat de koning. Balak, en luister, zoon van Sippor. Leen mij uw oor. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen? Zijn woord geven en het niet gestand doen? Hij droeg mij op te zegenen. Hij heeft gezegend. Kan ik dat keren? Voor Jacob laat zich geen onheil schouwen. Voor Israël laat zich geen rampspoed zien. De Heer hun God is in hun midden. Gejubel klinkt op rond hun koning. God die hen uit Egypte leidde is voor hen als de horens van een wilde stier. Moet je voor, jij wandelt en God is als horens van een wilde stier voor jou. Dus alles wordt voorbereid. Dat pad wordt voorbereid, waar Dennis het over gaat. Het is bijzonder, een wilde stier gaat voor je uit. Nou, je kan heerlijk wandelen. God die hen uit Egypte leidde is voor hen als de horens van een wilde stier. Een bezwering schaadt Jacob niet. Waarzeggerij doet Israël geen kwaad. Voortaan zegt men van Jacob, van Israël, wat bracht God niet voor hen tot stand? Zie, een volk richt zich op als een leeuw, vol majesteit verheft het zich. Het rust pas als het zijn prooi heeft verslonden en het bloed van zijn buit heeft gedronken. Wauw. Wat een woord, en dat van een valse profeet. De gemeente heeft Israël niet vervangen. De gemeente heeft Israël niet vervangen. God heeft nog steeds een plan voor het volk van Israël. Vervangingstheologie is onbijbels. Israël is nog steeds Gods volk. Het is niet vervloekt. Het is gezegend. Dat zie je ook. Na alles wat Israël doet, het is gezegend. God heeft nog steeds een machtig plan voor Israël. En ook al doet het verkeerde dingen, ook al heeft het Yeshua, Jezus, niet aangenomen als de Messias, heeft God nog steeds een plan met dat volk. En dat zie je door de Bijbel heen. God neemt die profetieën niet terug en denkt van oké, dan is het niet meer mijn volk en dan kies ik de gemeente nu. God heeft een plan voor Israël. En natuurlijk, Jezus is de enige weg tot redding. Ook voor de Joden. Alle Joden moeten, die gered willen worden, moeten Yeshua leren kennen. En wij geloven, in de Romeinenbrief staat dat heel Israël gered zal worden. En daar mogen wij naar kijken, daar mogen wij voor bidden. Daar mogen we deel uit van maken wat er gaat gebeuren. Maar de gemeente is niet in plaats gekomen van Israël. Wij zijn ingeënt aan die edele olijfboom. Wij mogen delen in de zegen. gemeente is het lichaam van Christus. De hoop voor de volken. Wij zijn de bruid van Christus. Maar God is nog niet klaar met Israël. Ik wou dit stuk van Numeri 23 voorlezen. Maar als zegen voor jullie. Niet als vervanging van want het woord was voor Israël, absoluut. Maar ik geloof dat het ook voor jullie is. Hè? Want de Bijbel, wij mogen delen in deze zegen. Dus ik wil dit voor jullie uitspreken, deze zegen. En ook de mensen die online meeluisteren of op een ander moment gaan kijken. Dit is een machtige zegen. En pak het, pak het. En hier staat letterlijk, hè, in nummer 23, 20 staat, God draagt mij op jullie te zegenen. Dat wil ik ook zo doen, ik wil jullie zegenen. God draagt mij op jullie te zegenen. Hij heeft gezegend, kan ik dat keren. Voor de Ichtes gemeente laat zich geen onheil schouwen en geen rampspoed zien. De Heer hun God is in hun midden, gejubel klinkt op rond hun koning. God die hen uit Egypte leidde, is voor hen als de horens van een wilde stier. Een bezwering schaadt jou niet. Neem dat. Een bezwering schaadt jou niet. Waarzeggerij doet jou geen kwaad. Voortaan zegt men van Ichtes, wat bracht God niet voor hen tot stand? Halleluja. Zie, een volk richt zich op als een leeuw. Vol majesteit verheft het zich. Het rust pas als het zijn prooi heeft verslonden en het bloed van zijn buit heeft gedronken. Wauw, amen. Wat een belofte. Neem het aan, neem het in bezit, ook voor jou persoonlijk. Dat mag, ontvang het, hou het vast, leef erin. Lees het nog een keer. En ik kan het ook nog in de app zetten, wat deze belofte. Lees het voor, neem het, maak het jouw eigen. Eén vers springt hier enorm uit voor mij en dat is vers 21. Dat vind ik zo een opvallende vers en dat raakte mij. Eerst in de MBV-vertaling. De Heer, hun God, is in hun midden. Gejubel klinkt op rond hun koning. HSV, herziende staatsvertaling. De Heere, Yahweh, zijn God is met hem en de jubelklank van de koning is bij hem. De vraag is, om welke koning gaat het? Wie is hier de koning? Mozes was geen koning. Jozef was geen koning. Het zou nog, ik denk, bijna 300 jaar duren voordat Israël een koning zou krijgen. Saul, David, Salomo, Rehabiam. Om welke koning gaat het? Om welke koning gaat het? Amen. Amen, hè? Het kan maar één zijn. Het kan maar één zijn. Koning Jezus, want hij bestond al voor Abraham, voor Mozes en voor David. Jezus Christus is de koning die jubelt, de koning die roept voor ons. Hij is de koning die heeft geroepen. Halleluja. Toen Jezus gekruisigd werd, was een bord boven zijn hoofd. En dat bord zei, Jezus Christus, koning van de Joden. Als je oude schilderijen bekijkt of een katholieke kerk binnengaat, zo, je ziet dan altijd INRI staan, hè? I-N-R-I, INRI. En dat is het Latijnse, de afkorting Jesus Nazareus Rex Iudeorum, INRI, de afkorting daarvan. We weten niet of het in een afkorting was of dat het helemaal uitgeschreven was. Hè, als je het Hebreeuwse woorden zou zijn, Yeshua ha-Nazri, we melech ha-Yehudim. Als je daar de eerste letters van zou nemen, dan zou je het woordje Yahweh krijgen. Dat zou wel heel interessant zijn. Ik weet het niet of dat stond boven het kruis. Het is wel een hele mooie gedachte. Maar één ding is zeker, de hoge priesters en de fariseërs waren woedend om wat daar stond. Ah ja, goed, ze kunnen al boos zijn als er staat Jezus van Nazareth, de koning van de Joden. Als er Yahweh zou staan. Ja, maar je moet begrijpen dat die Yud He Waf He, de Waf is natuurlijk, betekent ook en. Hè, en de, het woordje, de artikel wordt geplakt aan het woord. Dus zo kom je dan op Yud He Waf He. Is niet zo belangrijk, wel misschien leuk om daarover na te denken. Maar daar stond dus, boven het kruis, stond Jezus, koning van de Joden. Wat riep de koning uit aan het kruis. Wat riep de koning uit? Hij riep, het is volbracht. Dat is wat de koning riep, die aan het kruis hing. De koning van Israël riep, het is volbracht. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hoe? Door het volbrachte werk van koning Jezus. De koning roept. De koning heeft geroepen over jou. Hij heeft geroepen over jou. Het is volbracht. Het is volbracht, heeft hij geroepen. Het werk is volbracht. En de koning is nu in ons midden. Ichtes, de koning is in jullie midden. Geef hem de eer. Loof en prijs de koning. Loof jouw koning. Doe wat de koning zegt. Een koning, wat betekent een koning te hebben? Je doet wat de koning zegt. Hij is de baas. Je bent hem gehoorzaam. De koning die het werk volbracht heeft. En hij zelf, de koning, herinnert ons door zijn geest dat het werk al volbracht is. En je kunt er niets aan toevoegen. Je kunt er niets van afnemen. Je kunt er ook, het is compleet. En de gerechtigheid is jou toegerekend. Aan ons, geloof in Jezus Christus. Laat je dopen. Laat je dopen, wacht daar niet meer mee. Wacht niet, laat je dopen. We kunnen meteen een doopdienst plannen. Als je komt naar me toe, we plannen het meteen in. Maar wacht er niet, geloof in Jezus Christus. Laat je dopen, volg hem na. Je bent de gerechtigheid in Christus. Jij bent gezegend en niet vervloekt. Amen. Halleluja. En dan ook doe wat hij van jou vraagt. Wacht daar niet mee. Paulus zegt het zo duidelijk in Efeze 2 vers 8. Heb ik nog 3 versen voor jou. Een van de mooiste versen in de Bijbel. Door die genade bent u immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Je hebt er niets voor gedacht. Dat heeft Jezus gedaan aan de kruis. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God, imputed righteousness, toegerekende gerechtvaardigheid. Het is geen gevolgen van uw daden. Wij klimmen niet een ladder naar boven van, we moeten allemaal dingen gaan doen. Dat heet boeddhisme, dat heet hindoeïsme, dat heet islam, dat heet jodendom. Dat is niet het christendom. Wij klimmen niet. Jij geeft je leven aan de Heer en God zegt, jij bent gezeteld in de hemelse gewesten. Dat is toch ongelooflijk? Jij wordt een kind van God en jij hoeft die ladder niet omhoog te klimmen. Jij bent gerechtvaardigd door geloof. Vanwege het volbrachte werk van God. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. Van, oh, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik ben zo geweldig of die is zo fantastisch. Kijk naar hem of wat dan ook. Niemand kan zich erop voorstaan, want Jezus heeft het volbracht, hij heeft het gedaan. En dan komt die mooie vers 10. Want hij is het die ons gemaakt heeft tot dat wat wij nu zijn. Het oude voorbij, het nieuwe gekomen. Hij heeft dat, God heeft dat gemaakt. Dat is daar zit dat prachtige woordje poema. Jullie zijn Gods meesterwerk, zegt de herziende staatsvertaling. Want daar staat het woordje poema, poem. Jullie zijn dat meesterwerk van God. Hij heeft dat gedaan. En dan staat er in Christus Jezus geschapen. En daar komt het, om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Nu dat je gerechtvaardigd bent, mag je die weg bewandelen die God heeft voorbereid. Jouw rechtvaardiging is geen gevolg van jouw daden. Jij bent gerechtvaardigd door geloof. En nu dat je gerechtvaardigd bent door geloof, ga je leven door geloof. De rechtvaardige leeft immers door geloof. Dat is het thema van het Nieuwe Testament. De rechtvaardige leeft door geloof. En een rechtvaardige, die leeft rechtvaardig. We zijn in Christus Jezus geschapen om te zondigen, om onze eigen weg te gaan, om alsnog op een of andere manier rechtvaardig te worden. Natuurlijk niet, natuurlijk niet. We zijn in Christus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. En bewandel die weg als rechtvaardige. Deze goede daden die wij doen, die doen wij niet om een ladder omhoog te klimmen. die doen wij niet om rechtvaardig te worden, want wij zijn rechtvaardig. Wij doen dat uit liefde voor onze God, wat voor wat hij heeft gedaan. En nog ineens zo uit, oh, om hem terug te betalen. Oh, hij heeft dat voor ons gedaan. Nu moet ik dit doen, moet ik dat doen. Je doet het omdat dat jouw natuur is. Je wil spreken, hè, zoals Hezekiel. Ik kan niet stoppen, ik moet spreken over God. Ik kan niet anders. Als je een sinaasappel pakt en hem perst, wat komt eruit? Sinaasappels. Wat gebeurt er als je een appels perst, dan komt eruit? Appelsap, heel goed. Het is geen rocket science hier hoor. Toch? Maar als je een rechtvaardige perst, wat komt eruit? Het karakter van Jezus. Het karakter van Jezus komt eruit. Jij bent gerechtvaardigd, nou mag je leven als een rechtvaardige. En nogmaals, dit is geen boodschap, dat zeg ik, moet ik erbij zeggen van, oh, dan kan ik lekker zondigen, ik ben een rechtvaardige. Dit is geen boodschap voor de happy sinner. En dan ben je hier bij het verkeerde adres. Als je geniet van slechte dingen en zonde leuk vindt en ja, ik wil het niet zeggen, maar je krijgt als een varken het heerlijk vindt in de modder te baden, dan geloof ik niet dat je bekeerd bent. En dan zeg ik je, bekeer je. En volg Jezus na. Want wandel op de weg die Jezus bereid heeft. Als jij een rechtvaardige bent, dan wandel je ook de weg van de rechtvaardige. Maar het is wel jouw status. Dat is wat God gedaan heeft in jouw leven, wat wonderbaarlijk is. En vooral ook jonge christenen, we moeten nog heel veel leren. Jonge christenen moeten veel leren. Het gaat met vallen en opstaan. En dat mag. Dat mag. Als jij soms valt, geen schuldgevoelens. De duivel wil dat je blijft liggen, maar jij mag weer opstaan. Jouw status verandert niet. Jouw status als rechtvaardige verandert niet als jij de mist ingaat. Maar de punt is, sta weer op. Focus op Jezus. Als jij een puinhoop van jouw leven hebt gemaakt, heb berouw. Deze boodschap is absoluut voor jou. Kom naar het altaar, ga op je knieën, maak het in orde. Maar de rechtvaardige is volmaakt in Christus. De rechtvaardige is volmaakt in Christus. Daar kan je niks meer aan toevoegen. Hij is niet altijd volmaakt in zijn handelen. En daarin mogen we allemaal groeien. Ziende op Jezus. Kijken naar Christus die het werk al gedaan heeft. Jij valt, sta weer op. Sta weer op. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Laten we nog één keer zeggen, ik zeg het één keer nog voor. Ik ben Gods gerechtigheid in Jezus Christus. Laten we dat zeggen. Ik ben Gods gerechtigheid in Jezus Christus. Rafael, kan jij komen? En ik wil jullie zo oproepen om al die andere stemmen niet meer naar te luisteren. En je moet sommige stemmen, moet je het zwijgen opleggen. Zeg, ik ben klaar daarmee. Te lang heb je mij beneden willen houden. En zodat ik niet opsta en in mijn bestemming kom. Ik ben daar klaar mee. Ik ben Gods gerechtigheid in Jezus Christus. Dat is wie jij bent. Sta op, neem jouw plaats in. De duivel zal alles proberen zodat je niet in jouw bestemming komt. En je komt niet in je bestemming om vanwege stemmen die zeggen je kan het niet, je bent een mislukkeling, dit en dat. Hou op daarnaar te luisteren. Luister er niet naar. Luister naar jouw schepper die zegt van, jij bent mijn kind. Jij bent gerechtvaardigd door geloof. Jij bent zelfs Gods gerechtigheid in Jezus Christus. Amen. Willen jullie met mij opstaan? Halleluja, Heer Jezus. Halleluja. Vader God, ik dank u, Vader, de woorden die u over ons spreekt. En in plaats van dat een Biljam een vloek uitspreekt, horen we de woorden van Jezus aan het kruis, onze koning die in het midden staat en die zegt, zoon, dochter, het is volbracht. Het werk is alreeds volbracht. Ik heb het gedaan voor jou. Jij mag rusten in het volbrachte werk van Christus. Je mag wandelen wandelen in de goede daden die ik voor jou bereid heb. Maar jij rust in de werken van gerechtigheid. Je hoeft geen ladder omhoog te klimmen naar de hemel, want je bent al gezeteld in de hemelse gewesten. Daar heb je al een naam, daar heb je een zetel, daar heb je een plaats. Die hoef je niet te verdienen, die kan jij niet verdienen, die zou je ook nooit kunnen verdienen. Jezus heeft het voor jou verdiend aan het kruis. Halleluja. Halleluja Jezus. En ik bid u Vader dat dit machtige vers van 2 Korinthe 5 vers 21. Dat we dit gaan snappen wat het betekent. Heer, wat het is dat u ons gerechtvaardigd heeft. Ja, zelfs dat wij Gods rechtvaardigheid zijn in Christus Jezus. Dat het mag leven in ons. Heer, als we op de straat lopen. Ik ben Gods gerechtigheid. Ik ben Gods gerechtigheid in Jezus Christus. Wauw. Heer, dat we dat mogen uitleven. Heer, en dat we mogen leven in geloof. Heer, maar altijd vanuit wie we, dat we weten wie wij zijn, wat uw werk gedaan heeft in Jezus Christus. Halleluja. Dank u wel, Heer Jezus. Halleluja. Amen. Amen.